Ik ben gezegend met een groot aantal vragen. Voordat ik die ga beantwoorden, een kleine commercial. Al die vragen worden beantwoord in twee boeken die vorig jaar van mij zijn uitgekomen. Of het ene al het jaar daarvoor. U denkt dat is een makkelijke manier om van die vragen af te komen en daar hebt u gelijk in. Maar daarvoor schrijf ik die boeken. Want daardoor kan ik een heleboel dingen veel genuanceerder en uitvoeriger uiteenzetten dan ik dat hier zo eventjes vlug kan doen. Het ene boek heet Geneest de Zieken. En daar gaan verschillende vragen over, dat lag ook voor de hand. Maar het andere boek, dat is nog iets relevanter voor deze avond, dat is het boek Meer Geest in de Gemeenten. En ik zou u hartelijk willen aanbevelen, vooral, ik zal u dat direct ook noemen, vooral bij verschillende vragen is dat van heel erg grote betekenis. Als u graag wil horen wat mijn mening er is, en dat wilt u blijkbaar, want u hebt die vragen gesteld, dan zou ik zeggen, lees dat boek. Meer Geest in de Gemeenten. Wat zei u? Het is heel goed. Nou, dan hoort u het dus van een ander. Ik vind dat ook, maar ik kan dat moeilijk zeggen natuurlijk. Dat... Ja. Er zijn vele mensen die wel naar een kerk gaan en ook wel in God en de Bijbel geloven, maar tegelijkertijd met hun andere been nog volop met onreine wereldse dingen meedoen. En jammer genoeg zijn er veel van dat soort christenen in Nederland. Mensen die twee heren dienen, licht en duisternis. Kan de Heilige Geest ook in hen wonen? Hebben zij ook de kracht en zalving van de Heilige Geest of zijn zij lauw? Heeft een christen die onrein en wereldsgezind wandelt ook de kracht van de Heilige Geest? Verkeerde tv of mystiek, hoererij, alternatieve genezers? Ja, het is een beetje open deur intrappen moet ik zeggen deze vraag. De vraag wordt door de vraagsteller min of meer al zelf beantwoord. Maar er zit een element in dat wel erg belangrijk is om goed op een rijtje te houden. Kan de Heilige Geest in zulke mensen wonen? Het probleem is als mensen zo wandelen als hier in deze vraag beschreven wordt, dat het ontzettend moeilijk is om te zeggen dat zulke mensen wedergeboren zijn of niet. Laten we niet te vlot zeggen dat dat vast niet het geval kan zijn. Want gelovigen kunnen helaas diep zinken. Of op een diep niveau blijven zitten en daar niet bovenuit groeien. We kunnen dat in veel gevallen gewoon niet vaststellen. Je zou kunnen zeggen, we kunnen aan zulke gelovigen niet zien of ze echte gelovigen zijn, maar je mag het ook niet tegenspreken. Maar je mag wel tegen ze zeggen, als ze daar zelf prat op gaan, dat ze wedergeboren christenen zijn, dat ze dan wel erg hun best doen om dat meesterlijk te verbergen. Want het moet ergens uit blijken en het blijkt niet simpelweg uit het feit dat je het bent. Uit het feit dat je zegt dat je het bent. Dat is niet genoeg. Dat is één hoofdstuk in het boek Meer Geest in de Gemeente, waar boven staat ongeveer ben je wel bekeerd. Dat moet je ergens aan kunnen zien. En er zijn een heleboel van die dingen opgezond. En als we die dingen niet zien, dan zeggen we niet vlot je bent niet bekeerd, maar het is wel zeer twijfelachtig. Dat noemen we twijfelachtige bekering. Als die mensen bekeerd zijn, dan woont de Heilige Geest in hen. Maar je moet onderscheid maken tussen de Heilige Geest als persoon en als kracht. De persoon van de Heilige Geest woont in hen, want die woont in elke gelovige. Als de Geest van Christus niet in u woont, dan behoort u hem niet toe. Romeinen 8 vers 9. Maar je moet ook zien, de Heilige Geest wordt beschreven als een kracht. De Heer zegt, God geeft de Geest niet met mate, dus dat kan blijkbaar wel. In het Oude Testament was het wel met mate. Een kracht kun je in geringe hoeveelheden hebben en in grote hoeveelheden. Er zijn drie beelden die voor de Heilige Geest gebruikt worden die dat goed laten zien. Het beeld van vuur, wel nu de Heilige Geest kan een vonkje onder de as zijn of ook een laaiend vuur in ons leven. Maar een vonk is moeilijk te ontdekken soms. Een klein briesje dat je haast niet voelt of een orkaan, dat is nogal een verschil. Een klein stroompje of een stortvloed, dat is een heel verschil. En waar we de orkaan of de stortvloed of het laaiende vuur niet zien, dan kan het zijn dat het toch wel een vonk is of een briesje of een stroompje. Maar die zijn soms verstraaid, moeilijk op te merken. Dus zulke mensen hebben misschien de Heilige Geest, dat moeten we in het midden laten. Wij zijn geen hartekenners. Maar de kracht van de Heilige Geest openbaren zij niet. Want wat we bij hen meer zien, dat is de werken van het vlees. Er is in hen een strijd gaande, zoals bij elke christen, tussen het vlees en de geest, Galaten 5... En dit zijn de mensen die hier beschreven worden. En u schijnt er veel van te weten, want er staat dat er veel van dat soort christenen in Nederland zijn. Ik zal maar een beetje voorzichtig zijn om zulke uitspraken te doen. Laten we dat maar aan de Heere God overlaten, die de harten kent. Maar waar zulke mensen er zijn, daar heeft heel duidelijk het vlees het gewonnen van de Heilige Geest in zulke levens. Daar hebt u gelijk aan. Maar onderscheid dus. Als het een waar gelovig is, dan woont de Heilige Geest in zo iemand. Maar van de kracht van de Geest is dan niet veel zichtbaar. Oké. Okay. Maar zegt u nog één keer, want ik snap het niet zo goed.
Op het moment dat je voor Christus bent en je zo'n verleden hebt, dan kan de Heilige Geest het niet zelf.
Yes.
Je hebt het zelf meegemaakt en je hebt verschillende keren gezond.
Oké, dat is duidelijk. Goed, zo is het. U zei, als Jezus terugkeert, wordt de aarde hersteld tot de heerlijkheid van God. Mag ik daaruit concluderen dat er dan een hemel op aarde wordt? En betekent dat dan dat de hemel eigenlijk de vervolmaking van de aarde is? Ja, je moet altijd een beetje oppassen met het opstapelen van conclusies. Als je zegt het wordt een hemel op aarde, dan is dat bij wijze van spreken. De hemel en de aarde zijn toch niet hetzelfde. Als er straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt, dan zijn dat toch altijd nog twee verschillende dingen. Een hemel op aarde in de zin dat de aarde weer een paradijs wordt, zeker. Maar de hemel is heel in het bijzonder de woonplaats van God en dat is toch niet hetzelfde. Maar het verschil zal inderdaad een stuk minder groot zijn. Want God woont bij de mensen op de aarde, staat van de nieuwe aarde geschreven, en mensen wonen bij God in de hemel. Maar het blijven twee verschillende dingen, want er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. In Handelingen 1 vers 8 daar staat kracht wanneer de geest komt, waarschijnlijk een verspreking van u, want daar gaat het over de, want u zei daar doop met de geest. Nou, ik geloof niet dat het een verspreking is, want er staat in vers 5, u zult met de Heilige Geest worden gedoopt, niet vele dagen hierna. Dat was op Pinksterdag. En er staat in vers 8, maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Dat was ook met Pinksteren, dus ik zie niet het probleem. Maar de vraagsteller zegt daarbij, Johannes 20 vers 22, waar de Heer Jezus zegt op de dag van zijn opstanding, ontvangt Heilige Geest. En kennelijk suggereert de vraagsteller, in handelingen in Johannes 20 vers 22 hadden zij de Heilige Geest al ontvangen, dus hoe kan er een uitstorting van de Heilige Geest zijn op de Pinksterdag? Je zou kunnen zeggen, dat is natuurlijk een bekend en oud probleem, je zou kunnen zeggen in Johannes 20 ging het om een belofte en om een voorsmaak, om een eerste aanbetaling. Want hoewel de Heer Jezus daar zegt, ontvangt Heilige Geest zonder lidwoord. Dus het gaat ook nog niet zozeer om het neerdalen van de persoon van de Heilige Geest, denk ik. Zegt hij evengoed in Handelingen 1, in die dubbele teksten die ik noemde, vers 5 en vers 8. Daar spreekt hij over de komst van de Heilige Geest als iets toekomstigs. U zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En dat is dan blijkbaar iets dat in Handelingen 2 in vervulling gaat. Dus hoewel hij al eerder gezegd had, ontvangt de Heilige Geest, toen hij op hem blies, zegt hij niettemin tot diezelfde mensen in Handelingen 1, de Heilige Geest zal over u komen. Dan verschillende vragen over de tekenen en krachten en wonderen. U predikt ook het Koninkrijk Gods, dus kunnen er dan ook krachten vrijkomen zoals genezingen? Ja, dat gebeurt wel eens. Dat gebeurt wel eens als ik speciaal over het onderwerp genezing preek. Ik heb geen speciale genezingsbediening, maar als ik na afloop daarvan bid voor mensen, dan worden er altijd mensen genezen. Niet veel, maar altijd genoeg om mij aan de gang te houden, om zo te zeggen. Om mij te bemoedigen om ermee door te gaan. Niet zoveel dat ik buiten mijn schoenen zou gaan lopen, maar wel elke keer zodanig dat ik vol goede moed ermee door blijf gaan. Vandaag iemand had mij een stel cd's gegeven van een kerk in Singapore, of all places. Over gemeentegroei gesproken, die kerk was met een handjevol mensen begonnen en nu heeft hij 10.000 leden, wat niet slecht is voor gemeentegroei. En die prediker citeerde iemand die voorzegd had, en die iemand die dat zei is iemand die ik zelf ook zeer hoog acht. Iemand die al bij de Heer is, een van de grootste genezingsbedienaars van de langzamerhand moet je zeggen, de 20e eeuw. Smith Wigglesworth, die gezegd dat er komt een generatie die zal meemaken dat alle gelovigen in onze gemeenten zullen herstellen. Dat er geen zieken meer in onze gemeente zullen zijn. Ik luisterde een tijdje geleden naar Sunday Adelaya, de voorganger van de grootste gemeente die er in Europa bestaat, in Kiev, 20.000 leden, ook niet slecht, die is met 8 ex-alcoholici begonnen, mooie gemeentegroei. Die zei, nou, als mensen hier lid worden van onze gemeente en ze zijn ziek, dan geven we ze 6 weken van de tijd, maar dan willen we geen rolstoel meer zien en geen zieken meer zien en zijn ze beter, klaar. En wij hier in het Westen maken daar nog maar een voorschot van mee, maar in principe wat daar gebeurt, dat ik denk dat God dat ook voor ons in petto gaan hebben. Het grote probleem is, ik hoor iemand aan en zeggen, ik had het wel fijn gevonden als iedereen dat had gezegd, maar het grote probleem is dat een heleboel nog zeggen, ja, dat moeten we nog maar zien. Wij zijn zelf de grootste belemmering daarvoor. Want de Heilige Geest is er, de kracht is er, maar het gaat komen. Het gaat komen. Mijn eigen geloof moet ook nog opgebouwd worden, daarom zorgt de Heer ervoor dat er elke keer mensen tot genezing komen. En dat is heerlijk. Maar zelf word ik ook wel eens ziek en dan moet ik ook weer met de Heer de God daarover praten. Wat is er aan de hand en wat betekenen deze dingen? Zijn er dingen die u mij duidelijk wil maken in mijn leven? Voordat ik weer achter elkaar naar de dokter ren, moet ik dat eerst eens met de Heer doorpraten. Wat betekenen deze dingen? Wat hebt u mij daardoor te zeggen? Want dat zou niet hoeven. De Heer heeft mij gezonden om te prediken en niet dat ik op bed lig als ik moet prediken. Dus dat spreekt ook dan tot mij. Maar ik weet van iemand die de grootste gemeente heeft, niet van Europa, maar van de wereld. In Korea, een gemeente van 200.000 leden. Ook een leuk voorbeeld van gemeentegroei. Die soms doodziek was en op bed en al naar de kerk werd gedragen. En terwijl die doodziek op zijn bed lag, de een naar de ander de hand opleggen en die mensen werden wonderbaarlijk genezen. Dat helpt ons allemaal weer om het niet allemaal helemaal theologisch op een rijtje te houden. Ik heb dat ook beschreven in dat boek, Genees de zieken. Er zijn heel veel genezingsbedienaar die zelf aan allerlei ziekten leden en wonderlijk door de Heer gebruikt zijn. Wonderlijk door de Heer gebruikt zijn. Ik weet van een man in Nederland die al 30 jaar suikerziek is. Er komen wonderbaarlijk veel mensen door hem tot genezen. Dus het is er wel. Maar kan nog beter. Maar dan moeten de blokkades bij ons worden weggeruimd. Er is een heel hoofdstuk in het boek, Meer geest in de gemeenten, over onze blokkades. Als we die dan gewoon allemaal even wegdoen, dan gaan we nog veel meer daarvan zien. Bijvoorbeeld onze verkeerde boeken allemaal verbranden. Ook al kosten ze een hoop geld. En dat soort dingen. 1 Korinthe 11 vers 30 heeft het over dat er onder u velen zwak en ziekelijk zijn en ontslapen niet weinigen. Deze tekst houdt me bezig, zegt de vraagsteller, omdat er continu mensen kanker krijgen bij ons in de gemeente blijkbaar. Als je naar het avondmaal gaat en er gaan ook mensen die hun hart niet onderzoeken, want dat staat in datzelfde hoofdstuk 1 Korinthe 11, heeft dat dan deze uitwerking? Mijn hart huilt vanwege de pijn van zonde. Heeft die tekst daar betrekking op? Als je gaat, raak je dan ook besmet of moet je dat individueel zien? Niet zozeer besmet, dat is het punt niet. Het punt is dat er zulke wantoestanden in de gemeente van Korinthe waren, dat sommigen zwak en ziek waren en zelfs waren ontslapen. En Paulus beschrijft dat als iets dat blijkbaar een abnormale toestand is. En hij zegt dat komt door de wantoestanden die bij jullie zijn. En het bijzondere is dat dat dus niet die zwakken en zieken per se betreft. Want degenen die ontslapen zijn, dat waren kennelijk niet per se de boosdoeners, want anders was het probleem vanzelf opgelost. Ging het maar zo makkelijk. Maar die problemen waren er nog steeds. En daar zit een belangrijk principe achter, dat ook te maken heeft met de ramp in Zuidoost-Azië. Iemand noemde straks tegenover mij Lucas 13, en ik heb daar zelf ook zondag 2 keer over gepreekt. Die 18 mensen waarop de toren van Siloam viel, waren die nou schuldiger dan de andere Jeruzalemmers? En de Heer zegt, nee, ze waren niet schuldig. Maar als jullie je niet bekeren, zullen jullie evenzeer omkomen. Dat is heel belangrijk. Niet die mensen in Zuidoost-Azië waren per se schuldiger dan wij. Maar wat hun overkwam was, opdat wij ons zouden bekeren, opdat ook wij zouden omkomen. Niet die zieken en zwakken en ontslapenen in Korinthe waren het probleem, maar de anderen die zich daardoor niet lieten gezeggen. Als in Openbaring 6 vers 8 staat dat een vierde deel van de mensheid geslagen wordt met hongersnoden, pestepidemieën, wilde dieren en het zwaard, dus burgeroorlog, alle vier dingen trouwens die je ook in Zuidoost-Azië ziet, dan is dat op die andere driekwart van de aarde zich zullen bekeren. Dat vind je in hoofdstuk 8 en in hoofdstuk 16. Zelfs de wilde dieren in Zuidoost-Azië, ik hoor dat er één plaats was waar de krokodillen momenteel zo weinig te eten hadden, dat de mensen daar geweldig veel last van hebben. Want nu komen ze op de mensen af. En ik vond dat heel merkwaardig. Al die vier dingen, burgeroorlog in Aceh en in Sri Lanka. Hongersnoden die natuurlijk nu dreigen. Epidemieën die dreigen en de wilde dieren. Maar als het daar gebeurt, is het opdat wij ons daardoor laten gezeggen. Wat hebben die dingen ons te zeggen, zoals onze broeder dat straks ook al heeft aangegeven. En zo is het ook met die zwakken en zieken en ontslapenen in Korinthe. Wat zijn niet per se de boosdoeners? Maar wat leren de anderen daarvan? Dat is de grote vraag. En inderdaad terecht. Mensen die zo lichtvaardig met het avondmaal omgaan, in zo'n gemeente zoals dat hier beschreven wordt, hoewel ik ook daarvan moet zeggen, kijk uit dat je niet oordeelt over harten en levens van mensen waar je toch niet goed binnen kunt kijken. Ja, dan heeft dat er zeker mee te maken. Dan eet en drink je jezelf tot een oordeel, zoals dat daar staat in 1 Korinthe 11. Soms zie ik bij mensen die bezig zijn in evangelisatie of gemeentewerk dat ze door ongeluk, een ziekte of andere nare dingen ontmoedigd worden om verder te gaan. Is dit ook tegenstand van de boze? Kun je dit voorkomen en hoe moeten ze verder? Ontmoediging kan nooit een werk van God zijn. Ontmoediging is iets wat wij zelf toelaten. Wij moeten ons afvragen als dat soort dingen gebeuren in onze arbeid of in onze gemeente, maar ook in ons eigen leven, in ons eigen gezin. Heren, wat hebt u ons daarmee te zeggen? En als dat heel ernstige dingen zijn, dan kunnen we wel begrijpen dat we ontmoedigd worden, maar dat is het werk van de duivel. Niet die ziekten of die dingen, die kunnen hoeven op zichzelf het werk van de duivel te zijn. We moeten vragen, de Heere God, wat hebben die dingen ons te betekenen? Maar als we ontmoedigd worden en daarmee stoppen, daardoor stoppen met dat evangelisatiewerk of dat gemeentewerk, dan heeft de duivel in elk geval zijn zin. Waar die ziekten en die zwakheden dan vandaan mogen komen, het was God die ze toeliet in Korinthe. Het is God misschien die ze toelaat in uw leven. En u moet zich afvragen, wat hebben die dingen ons te zeggen? Maar als u zich laat ontmoedigen waardoor u niet verder gaat met het werk, dan heeft de duivel zijn zin gekregen. Denk erom, als iemand ziek is, dat we nooit iemand daar kwalijk nemen. Of meteen beginnen te fluisteren uit onze hand, hij zal wel dit of hij zal wel dat. Dan zijn we net als de vrienden van Job, die hardop durfden te zeggen, nou je moet wel vreselijke dingen gedaan hebben. Want als iemand ziek wordt in de gemeente, kan het zijn dat de fout ligt, de schuld ligt bij de anderen. Zoals ik dat net uit Korinthe liet zien. Dat is erg belangrijk. En wij moeten proberen de goede conclusies te trekken. En niet meteen de fout te leggen bij de persoon in kwestie. Als een voorganger van een gemeente ziek wordt, dan moeten ze niet denken, jong, wat zou die voorganger allemaal uitgehaald hebben. Dan moet de gemeente zeggen bij zichzelf, waar hebben wij het aan verdiend? Wat hebben wij verkeerd gedaan dat onze voorganger uitgeschakeld is? Het is belangrijk om de goede lessen te trekken. En als je ontmoedigd wordt en het werk daardoor stil komt te liggen, dan is dat in elk geval de duivel die dan in zijn vuistje lacht. Onze gemeente, het werkterrein van de geest. Maar waar, hoe, wanneer begint de kracht van hem te werken? Ik verlang daarnaar en vraag me af waar te beginnen. Kijk, dat is nou echt een kandidaat voor dat boekje Meer Geest in de Gemeente. Want het hele boekje gaat hierover. Gaat over deze vraag. Het gemeente, het werkterrein van de geest. Hoe gaan we dat doen? Dat er meer van Gods geest zichtbaar wordt in gemeenten. Ik heb het expres het meervoud geschreven. In mijn gemeente en uw gemeente, van wat voor signatuur die gemeente ook mogen zijn, is volkomen oninteressant. Maakt helemaal niet uit. Hoe uw gemeente heet, dat doet er vandaag steeds minder toe. En of u nou deze of die gewoonten in ere houdt, gaan we niet over twisten, want daar gaat het allemaal niet om. Waar het om gaat is hoeveel van God zichtbaar wordt in die gemeente. En dat is hetzelfde als te zeggen hoeveel van de kracht van de Heilige Geest zichtbaar wordt in die gemeente. En er zijn Bijbelse principes voor. Ik noemde al één hoofdstuk uit dat boekje, namelijk de blokkades. De 7 blokkades die het werk van Gods Geest in de gemeente in de weg staan. Allereerst in onze eigen levens. Maar iets anders is, pas zei een predikant tegen mij, ja, zit het dat elke gelovige bediening heeft, dat schrijf jij in het boekje, maar dat zie ik zo niet. Ik zeg, ja, dat wil ik graag geloven. Jij komt uit een kerk waar ze gemeente hebben van 1000, 2000, 3000 mensen. En ja, daar snapt nooit iemand hoe dat nou kan, dat al die 3000 mensen een eigen bediening hebben. Ik zeg, maar dat is jouw probleem. Dat is niet het probleem van God of van zijn plannen. Als je nou eens die gemeente van 3000 opsplitst in 30 gemeenten, Nou, dat kan natuurlijk helemaal niet. Want ze hebben zo'n danige structuur dat ze dan ook 30 dominees nodig hebben in plaats van die ene die nou al het werk doet. Alsof dat Gods bedoeling was dat een paar mensen, de dominee en die kerkenraadsleden, die 20 mensen het vuur uit de sloffen zouden lopen en de andere 2980, die deden niks. Je zou dus niet weten wat ze moesten doen, want al het werk wordt al gedaan door die 21. In zo'n gemeente, mijn lieve mensen, wordt niet veel van kracht van Gods geest zichtbaar hoor. Want die 21 redden dat niet. Maar stel je eens voor dat in die gemeente van 3000 leden, of 300, ze allemaal hun bediening gingen doen, die waartoe God ze geroepen heeft. Dan moet je dus niet beginnen, net als die domme, dat geloof ik niet in de zon. Ja, nou. Stel je eens voor dat je er nou wel in ging geloven. Dat God u allemaal roept tot een taak in zijn koninkrijk. Koninkrijk. Je hebt u allemaal uw eigen specifieke taak in het koninkrijk Gods. En dat is niet van de Heer Jezus te getuigen, want dat moeten we allemaal doen. Dat is helemaal niet uw bediening. Dat is uw gewone, normale christenplicht. En dat u op uw werk laat zien dat, hoe het is om een christen te leven. Dus als u al uw buren vertelt van de Heer Jezus, dat is niet uw bediening. Maar als u ze een avond in de week uitlegt om ze nader in de schrift te onderrichten, dat kon wel eens een bediening worden. Wij moeten allemaal leren wat onze bediening is. Stel eens voor dat in een gemeente van 3000 of 300 mensen allemaal gingen ze hun bediening uitoefenen. Wauw! In plaats van 20 zijn dat dan 3000 toegangspoortjes voor de Heilige Geest. Nou, ik ga de rest van het boek niet verklappen, want dan denk ik, ik hoef het al niet meer te kopen. Ergens zegt Jezus, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Vraagteken. Is dit nou een zoekplaatje dat ik moet vertellen waar die tekst staat? Of wilt u nog meer erover weten? Hij staat in Johannes 18, dat had u wel behoren te weten, vraagsteller, maar ik wil het u vergeven deze keer. Waar de Heer Jezus met Pilatus daarover spreekt. En misschien dat u ook nog een kleine toelichting wilt. Waar de Heer Jezus zegt in, waar Pilatus zegt in vers 35 van Johannes 18. Ben ik soms een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt u gedaan? Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars hebben gestreden, opdat ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Het probleem van dit vers, en misschien is dat ook het probleem van de vraagsteller, is dat het vaak geciteerd is om duidelijk te maken, zie je wel, dat koninkrijk van Israël, zo'n aards koninkrijk, dat bestaat toch helemaal niet. Want de Heer Jezus zegt zelf, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Nou, dat is een denkfout. Dat is een fout, een verwarring van categorieën. Het is het koninkrijk der hemelen, maar het is niet in de hemel. Het is op aarde. Het is een koninkrijk niet van deze wereld, maar wel in deze wereld. U weet dat de Heer Jezus maakt dat onderscheid, Johannes 17, ze zijn niet van de wereld, maar ze zijn wel in de wereld. Dit koninkrijk is niet van de wereld. Het is niet ingericht naar de voorbeelden, naar de modellen van deze wereld. Het is niet op een wereldse wijze tot stand gekomen zoals Pilatus daar zat met kuiperijen en machtsvertoon en dat hele Romeinse Rijk gebouwd was op bloed en tranen. Het was een geestelijk koninkrijk. Maar een geestelijk koninkrijk, dat is niet alleen maar een koninkrijk in de harten. Het is een koninkrijk met een heel concrete koning, met een heel concrete troon van David, met een heel concrete hoofdstad straks, dat is Jeruzalem. En een koninkrijk in deze wereld. Maar niet van deze wereld. Niet een soort koninkrijk zoals het Medo-Persische of het Grieks-Macedonische of het Romeinse Rijk dat was. Om over het Babylonische en het Assyrische maar te zwijgen. Zo'n koninkrijk is het niet. Als het dat was, dan zou de Heer Jezus tegenover de legioenen van Rome zijn eigen legioenen stellen en net zo lang knokken tot hij het gewonnen had. Dat doen wereldse koninkrijken namelijk. Maar daarom heeft hij Rome wel overwonnen. Binnen 3 eeuwen was het Romeinse Rijk christelijk rijk geworden. Er was geen zwaard aan te pas gekomen. Toen de Heer Jezus stierf, werd de eerste buit al binnengehaald. Was een Romeinse centurio die zei, waar doe ik deze mensen zijn zoon van God? Want hier was nog maar net overleden. Net gestorven aan het kruis en de eerste buit was al binnen. Romeinse centurio. Dan kwam de een naar de ander. De Heer Jezus had voor de Satan kunnen buigen. Hij is de engelvorst van dat Romeinse Rijk, heb ik straks gezegd. Maar hij deed het niet. Want hij zou de Satan toch wel overwinnen. Hij heeft op het kruis de werken van de duivel gebroken. En binnen 3 eeuwen was dat Romeinse Rijk een christelijk Rijk. Er zat nog steeds heel erg veel wereldse elementen in, hoor, daar gaat het niet om. Heel erg veel. Want het zal pas echt goed worden als de Heer Jezus terugkomt. Maar toch, een christelijk rijk op deze aarde. Als een flauwe voorafspiegeling van het rijk dat straks zal komen in deze wereld. Het is niet van deze wereld, maar het wordt wel in deze wereld opgericht. Met een aardse hoofdstad, een aardse troon. Die troon van David is nooit verhuisd naar de hemel. Ik heb tenminste van de verhuizing geen bericht ontvangen. En er staat ook heel duidelijk in Openbaring 3 vers 19 dat de Heer Jezus nu zit met zijn vader in diens troon. Dat is de troon van de vader, niet die van David. Zoals hij straks zal zitten op zijn eigen troon. Dat is de troon van David en die staat hier op aarde. Nou, ik weet niet wat u allemaal wil weten, maar ik heb in ieder geval dat vraagteken geprobeerd enige inhoud mee te geven. En toen was het mooi 10:00. En daarmee is de vragenronde ten einde.